De schriftlezing voor deze morgen die ik u wil voorlezen is deze morgen uit Romeinen 4. En ik wil dat met u lezen vanaf vers 16 tot en met vers 25. Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade. En dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is, gelijk geschreven staat. Tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij bij machte was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Tot zover deze morgen de schriftlezing.
Goedemorgen, het is goed om elkaar hier te ontmoeten. Misschien na enkele weken of sommige misschien zelfs meerdere weken dan enkele. Het is goed om met elkaar weer Gods woord te openen. Dat is het woord wat de apostel Paulus heeft mogen opschrijven. Een bijzonder woord, denk ik. Vanmorgen, ik weet niet, als u een lied zingt, als wat we gezongen hebben, dan heb je altijd op den duur dat het je wat kan overkomen, dat je het gedachteloos zingt. Maar zo'n lied als Laat hem besturen waken, het is wijsheid wat hij doet. Dat kun je je gedachteloos zingen, maar je kunt ook dat zingen misschien wel met tranen in je ogen, omdat je dat geleerd hebt uit de praktijk van je leven, dat God inderdaad de betrouwbare is en dat hij het waard is om zaken in je leven aan hem over te laten. Dat is zo'n les die Abraham ook moest leren en daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. Geloof, wat betekent nou geloof in ons leven, in de praktijk van ons dagelijks leven? Wat betekende dat voor Abraham en wat heeft dat voor ons te zeggen? Ik denk dat het goed is om daar met elkaar naar te gaan kijken vanmorgen. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u bidden. Vader, wij danken u dat we hier zo bij elkaar mogen zijn om uw woord te overdenken met elkaar. We danken u dat we ons bewust zijn geworden dat we daarvoor uw geest nodig hebben. Vader, wilt u ons daardoor leiden door de kracht van uw geest, opdat u ons duidelijk maakt wat u bedoelt, Heer. Wat geloof is, wat geweldig is om u te vertrouwen. U te kennen als de betrouwbare. U die de belofte waarmaakt. Vader, dank u wel dat we zo vanmorgen dit uur met elkaar mogen hebben. Dank u wel voor de liederen die we hebben mogen zingen met elkaar. Dank u wel, Vader, dat u ons zo toebereidt op datgene wat uw woord zegt. Vader, geeft u daarin wijsheid in het spreken, in het luisteren. Geeft u de accenten, Vader, op dat mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam in ons leven. Vader, daar willen we u voor danken, loven en prijzen. In Christus Jezus' naam. Amen. Paulus is bezig in deze machtige Romeinenbrief, kun je wel zeggen. Hoofdstukken lang, hoofdstuk 3 en 4 over de gerechtigheid van God. En wat het heeft te maken met geloof. Paulus maakt duidelijk dat het ontvangen van Gods gerechtigheid niet een zaak is van onze eigen werken, maar dat het alleen een zaak is van zijn genade. Door het werk wat niet wij, maar wat Christus heeft gedaan. En daar is hij hoofdstuk 3 mee bezig en hoofdstuk 4. En nu laat hij zien wat het betekent, wat geloof betekent in de praktijk. En hij haalt daarmee aan het voorbeeld van Abraham, tegen wie wij ook vader kunnen zeggen. Paulus zegt in vers 16 namelijk dat het geldt voor degene die uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is. En hij maakt duidelijk in dit hoofdstuk dat het ons allen, dat het gaat om alle gelovigen. En alle gelovigen mogen Abraham kennen als vader, of je nu hoort bij het lichaam van Christus, of voor een Jood bij degene die in de koninkrijkslijn stonden en in de toekomst zullen staan. Maar al die gelovigen die hebben Abraham tot vader, dat is het gemeenschappelijke. Geloof is een principe waarmee God werkt. God werkt in deze tijd met geloof. Nadat bij Israël toch wel duidelijk vast was komen te staan dat werken van de wet geen gerechtigheid konden brengen. Daarmee kan een mens geen gerechtigheid voor God krijgen. En daarom kwam Christus om die gerechtigheid wel te bewerken voor God. En door zijn kruisiging, zijn dood, zijn sterven, zijn opstanding, daardoor kan God nu handelen met ons echt op het principe van geloof. En toch is dat niet nieuw. Paulus maakt duidelijk dat dat principe van geloof al werkte bij Abraham. In Genesis 15 al, en dat zijn zo die hoofdstukken die op de achtergrond hier een rol spelen in dit gedeelte, Genesis 15, 16 en 17, zou je eigenlijk hierbij kunnen lezen als achtergrond. God heeft een belofte aan Abraham gegeven. Hij heeft hem geroepen uit Ur der Galdeeën. Abraham had dat was een omgeving waarin volop afgoderij was. In Jozua staat ook dat zijn vader Tera een dienaar was van afgoden. In die omgeving was Abraham opgegroeid. En op het moment dat hij uit Haran vertrok, was hij 75 jaar oud. Komend uit een omgeving van afgoderij, riep God Abraham, toen hij nog daar in Ur der Galdeeën was, in Mesopotamië. En die God van de heerlijkheid, die verscheen aan hem. En die sprak die woorden in Genesis 12, gaf die belofte aan Abraham. Abraham, in jouw nageslacht zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. En Abraham gaat op weg. Eerst met zijn vader Tera, hij blijft een tijdje steken in Haran, zou je kunnen zeggen. En als hij 75 jaar oud is, gaat hij verder op weg naar het land dat God hem beloofd heeft, wat hij nog nooit eerder gezien had. Abraham handelde in zijn leven op geloof. En toch zie je in dat leven van Abraham, en daar is Paulus hiermee bezig, dat geloof van Abraham een bepaalde groei moest doormaken. En misschien kunt u daar voor uzelf ook wel iets van herkennen, dat je geloof moet groeien. En dat heeft alles te maken met ons mens zijn, met wie we in onszelf zijn. We zijn namelijk in onszelf vlees. En we zien heel duidelijk bij Abraham, je zou kunnen zeggen vlees, dat is de van God afgekeerde kant van de mens. Dat is je eigen ik. Dat is daar waar het vlees in ons leven belangrijker is. Dat zijn die momenten waarin wij ons eigen ik belangrijker vinden dan wat God zegt. En bij Abraham zie je dat ook gebeuren. En Abraham moest door beproevingen heen gaan. Abrahams geloof werd getest, zou je kunnen zeggen, opdat zijn geloof ging groeien. En dat had alles te maken met hoe God zich op een gegeven moment aan Abraham openbaart. Hij openbaart zich in eerste plaats als degene die hem roept uit Ur der Galdeeën, een plaats waar afgoden werden gediend. Abraham deed dat kennelijk ook. Maar God riep hem. En daarin zien we iets van Gods kracht. God riep hem en Abraham geloofde dat en hij ging. Hij handelde ook op datgene wat hij geloofde. En in Genesis 15, dat is ook zo'n bepaald moment. Je zou kunnen zeggen, Abraham was in Canaan gekomen. En wat trof hij daaraan? Nou, de Canaanieten. Dat was niet zo'n gezellig volkje. Dat zorgde voor aardig wat weerstand. En op een gegeven moment in Canaan kwam er hongersnood. Dat was de eerste test voor het geloof van Abraham. Nu ben je in dat land wat God je beloofd heeft. Er komt hongersnood. En wat doe je dan? En dan zie je dat Abraham de weg van het vlees kiest. Hij kiest zijn eigen oplossing. En dat is ook iets wat we in ons eigen leven vaak geneigd zijn te doen als de problemen opduiken. En problemen komen er genoeg in ons leven. Dan zegt u, ja, daar heb ik al heel veel wat van gehad. En het is zaak, als er problemen komen, hoe ga je daarmee om? Ga je daarmee om vanuit je geloof? Vanuit datgene wat je mag weten van God? Of ga je handelen op nou, je eigen vlees? Je eigen oplossingen bedenken? Je eigen koers varen in je leven? Abraham deed dat ook. Er kwam hongersnood en hij trok naar Egypte. Dat was zijn eigen beslissing. Dat was zijn eigen oplossing. En dat leverde allerlei problemen op. Want hij kwam in Egypte en hij moest een half leugentje zeggen we dan. Ja, half leugentje, halve waarheid. Halve waarheid is dat is een gezegde van, hè. Nou, Abraham die moest een leugentje daar doen, ter wille van zijn vrouw. En hij kwam daardoor in grote problemen. En uit Egypte kwam Hagar mee. En dat zorgde tegelijkertijd voor later in hun leven nog zo'n probleem. Maar in Genesis 15, daar hernieuwd, zou je kunnen zeggen. Abraham had ook nog een neef, Lot, die bezorgde hem ook nogal wat problemen. Erders kregen onderling ruzie. Lot werd meegevoerd naar door vijandige mensen, zou je kunnen zeggen. En Abraham moest erachteraan, Genesis 14, moest oorlog voeren om zijn neef Lot weer terug te krijgen. En op een gegeven moment, dan zegt God tegen Abraham, als hij net terug is van dat oorlog voeren en zijn neef Lot weer heeft teruggebracht, dan openbaart God zich aan Abraham, ik ben Yahweh en ik ben je schild. Hij heeft net oorlog gevoerd. Hij ging er zelf achteraan. En God zegt daar heel betekenisvol tegen Abraham, ik ben je schild. Jij hebt oorlog gevoerd, maar ik ben jouw schild. Ik bescherm jou. Ik zal het in jou doen. Maar kennelijk had Abraham nog niet volledig die test gehad die hem moest brengen tot erkenning waar Paulus het hier in Romeinen 4 over heeft. God voerde Abraham naar buiten en hij zegt, Abraham, kijk eens omhoog, kijk eens naar die sterren die je nu ziet. Je kunt ze niet tellen. Er zijn ontzaglijk veel. Probeer het maar. Je hoeft er niet aan te beginnen, want je komt er niet uit zoveel als er zijn. En God zegt dan tegen Abraham, zo zal jouw nageslacht zijn. Maar Abraham had nog geen nageslacht. Hij had nog geen kind. Ze hadden nog geen zoon gekregen. Dat was een probleem en ze werden maar ouder. En het probleem werd dus naarmate ze ouder werden steeds groter. En weer zien we dan het vlees bij Abraham en Sara op de voorgrond komen in plaats van geloof. Sara zegt, neem die slavin Hagar. En Abraham verwekt bij Hagar Ismaël. En dan zijn ze bezig op hun eigen weg. Ze gaan hun eigen weg in plaats van vast te houden aan die belofte die God gegeven had. Aan hen, aan Abraham en Sara zou hij een zoon geven. Maar ze kozen de weg van het vlees. En is dat ook niet wat wij in ons leven doen als er problemen zijn? Dan willen we als het ware gehoor geven aan die bekende uitspraak. Ja, God helpt degene die zichzelf helpen. En zo was Abraham ook bezig. Hij hielp zichzelf wel. Hij zorgde zelf ervoor dat hij zijn zaakjes voor elkaar had. En is dat ook niet wat wij in ons leven doen? We hoeven alleen maar te kijken naar hoe we omgaan met onze financiën. We proberen alles dicht te timmeren aan alle kanten financieel. En denk je wel eens, hoe ben je nu bezig daarmee? Vertrouw je nu op je eigen oplossingen? Ook je financiële oplossingen? Of vertrouw je God dat hij zal voorzien? En zo is het met heel veel zaken in ons leven. Steeds is er weer die keuze, zou je kunnen zeggen. Kies je nu voor je eigen oplossing? Ook als het gaat om als er nood is met je kinderen. Dat kan ook gebeuren. Kies je dan voor je eigen oplossing? Of wacht je op God? Totdat God het uitwerkt. En dat is soms zo moeilijk om te wachten. Dat hebben we in Maren ook gezien met elkaar in de Bijbelstudie. De liefde is geduldig. Want het is ongelooflijk moeilijk om geduld te hebben. En als je dan even naar God kijkt. En naar jezelf, hoe God met jou omgaat. Heer, wat een ongelooflijk geduld heeft u met mij. En dat maakt je mild en dat maakt je geduldig ten opzichte van anderen. Ook ten opzichte van je eigen kinderen. Het is vaak beter te wachten op Gods tijd dan vooruit te grijpen. En dat is heel moeilijk, juist in deze tijd, als het gaat om nu. En daarvan zie je ook iets bij Abraham en Sarah. Nu, want we worden steeds ouder. Straks kan God zijn belofte niet meer vervullen. Stel je voor, we moeten God een handje helpen. Maar Abraham moest, net als wij, in zijn leven die les leren, dat God niet degene is die helpt degene die zichzelf helpen. Maar het moest nog veel dieper gaan bij Abraham. En op een gegeven moment is Abraham dan 99 jaar oud. En dan verschijnt God weer aan hem. Zijn er 13 jaar voorbij gegaan. Ismaël is inmiddels 13. En is Abraham 99. Sarah is 89. En dan openbaart God zich aan Abraham in Genesis 17 als El Shaddai. En daar heeft Paulus het hier over. Over dat moment. De belofte was er. Abraham, in jou en in jouw nageslacht zal ik zegen brengen. Zegen brengen voor alle volkeren. En je zult tot een vader van vele volkeren worden. En God verandert Abrahams naam. En dat is natuurlijk vol betekenis. Namen in de schrift zijn vol betekenis. Hij heet eerst Abraham. En daarna heet hij Abraham. Vader van... Ja, of hoge vader zou je misschien kunnen zeggen. Vader van veel. En hij verandert de naam in vader die hoog is van een menigte. God voegde het woord menigte aan toe. En in zijn naam wordt dan duidelijk dat het beslissende moment is. En God hernieuwt zijn belofte aan Abraham. En hij openbaart zich als El Shaddai. En in het Nederlands gezegd is dat de algenoegzame. Zou je kunnen zeggen, al genoegzame, wat betekent dat? Dat betekent dat God degene is die voorziet. Dat God degene is die voldoende is. Die voldoende kracht heeft om datgene wat hij beloofd heeft ook te vervullen. Dat God alle kracht heeft om wat dan hij ook maar belooft te vervullen. Hoe onmogelijk dat in onze ogen ook lijkt. En die les moest Abraham leren met Sarah. Ze moesten eerst door die moeilijke jaren heen gaan. En naar de mens gesproken was het eigenlijk helemaal niet meer mogelijk. Maar God onthult zich daar als de algenoegzame. En zegt daarmee in feite, Abraham, niet jij, maar ik doe het. En dan wordt eigenlijk duidelijk wat voor ons in feite ook in ons leven langzaam maar zeker denk ik steeds duidelijker wordt. Dat God niet helpt degene die zichzelf helpen. Maar God helpt degene die zichzelf niet kunnen helpen. Op het moment dat bij Abraham en Sarah nog de kracht ontbrak om nageslacht voor te brengen. Op dat moment laat God zich zien als degene die het doet. Als degene die, zoals het hier staat in vers 17 van Romeinen 4, als degene die de doden levend maakt. En het niet zijnde tot aanzijn roept. Dus God spreekt alsof het er al is. Die belofte die God geeft. Abraham, je zult vader worden van een menigte volkeren. Nou, naar de mens gesproken was het onmogelijk. Puur rationeel gezien, hè? Puur even met je denken redenerend. En dat deed Abraham ook hoor, want geloof laat echt niet helder denken buiten beschouwing. Maar als we alleen met ons eigen denken naar de schrift toe gaan, dan komen we er niet. Dat is geen geloof. Dan verval je al heel snel tot twijfel en ongeloof. Van, staat dat in de schrift? Dat kan niet. Dat is te mooi om waar te zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we God de betrouwbare achten. Hij spreekt zijn woord. En dat is bepalend. Niet wat wij voelen of wat wij ervaren of wat wij denken. Maar het gaat om wat God zegt. Het gaat om wat Hij zegt en dat is het waard om te geloven. Hij is de betrouwbare. Hij zal zijn woord vervullen. En daar kunnen we van op aan. God helpt degene die zichzelf niet kunnen helpen. En misschien heb je dat wel ervaren door de loop van de tijd heen dat u misschien dacht van ik ben eigenlijk volkomen machteloos. Mijn armen schieten tekort. Juist, dat is precies het moment waarop God zich kan laten zien als degene die het doet. En duidelijk maakt, joh, niet jij met je praatjes en met je weet ik wat we allemaal ons in ons hoofd halen wat we zijn. Niet jij doet het, maar ik doe het in jouw leven. En dat is de les die we allemaal moeten leren. En soms moeten we dan misschien tegen een muur lopen. Soms moeten we misschien op onze neus vallen. Of onze neus stoten, of hoe u dat ook maar noemen wilt. Om te beseffen dat God inderdaad degene helpt die zichzelf niet meer kunnen helpen. Die niet meer op eigen kracht kunnen bouwen. God openbaart zich als de algenoegzame. Als Al Shaddai. De God die in staat is om ook te vervullen wat hij beloofd heeft. En hij had beloofd aan Abraham. Ik zal jou samen met je vrouw vader maken tot een menigte van volken. En dat was het einde van een Abraham die het nog van zichzelf verwachtte. Die nog iets van zichzelf verwachtte. En Abraham leerde hier God kennen als de levendmaker en de roeper, zou je kunnen zeggen. God de levendmaker. God die de doden levend maakt. Die tegen alles in wat ons verstand misschien zou zeggen. Tegen alles in wat wij ons maar kunnen bedenken. We zien het niet. Abraham zag het op dat moment ook nog niet. Maar dat wat er niet was in Abraham en Sara's ogen. Wat nog niet zichtbaar was. Dat roept God. Hij spreekt zijn woord. En u kent dat woord, dat bekende Hebreeuwse woord dabar wel. Bij God is een woord ook tegelijkertijd een daad. Als God een woord spreekt, dan gebeurt er iets. Dan werkt dat iets onherroepelijk uit, want zijn woord keert nooit leeg terug. En dat is ook wat ons geloof opbouwt. Hè? En als u denkt van, ja, maar als je naar mijn geloof kijkt, dat is zo zwak. Dat is zo zwak. En dat zien we toch ook bij Abraham. Abraham's geloof was toch ook zwak, maar het groeide. Het groeide door de tijd heen. En als je geloof zwak is, wat moet je dan doen? Als je twijfelt, neem meer van het woord van God tot je. Want dat bouwt je op. En dat verdrijft die twijfel uit je leven. Ons geloof moet getest worden, zoals dat ook bij Abraham was. En soms moet je misschien wel door een hele pijnlijke, moeilijke periode heen gaan. Of meerdere periodes. Maar als je terugkijkt, dan ontdek je dat je zuivert. Dat je zuivert van verkeerde zaken. Van dat eigene waar we zo... Hè, van die eigenheid die we vaak zo met ons meedragen. We lossen het zelf al op. We willen zelf graag onafhankelijk zijn van mensen. We willen zelf graag dus onafhankelijk zijn ook van God. Maar Abraham ging door pijnlijke periodes heen en steeds meer openbaarde God van zichzelf. En hier openbaart hij zich dus als de algenoegzame, hij die het doet. En ook in Paulus' leven werd dat waar. He, Paulus die op een gegeven moment zei, uw genade is mij genoeg. Dat was op een moment dat Paulus zelf zwak was. Dat hij een doorn in het vlees had. Bode van de tegenstander die je met vuisten sloeg. En het antwoord van de Heer was, mijn genade is je genoeg, Paulus. Mijn genade is jou genoeg. Want mijn kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Hier zien we Abrahams zwakheid. We zien de zwakheid van Paulus. U ziet uw eigen zwakheid in uw leven. Maar God is krachtvol. God heeft alle kracht en alle macht. Om al die beloften die hij gegeven heeft ook te vervullen. En het van hem te verwachten. Wonderlijk is dat zowel Abraham als Sara lachen in ongeloof. Maar God veranderde dat lachen in ongeloof in een vreugde en in een lachen van geloof. Als je kijkt in Genesis 17 vers 17, laten we dat maar even met elkaar opzoeken. Dan zien we dat Abraham lacht en Sara doet precies hetzelfde. Want Abraham zet de zaken eens op een rijtje. En hij ziet, ja, ik ben zelf niet meer in staat om kinderen te verwekken. En bij Sara is dat ook niet meer mogelijk. Genesis 17, vers 17. als God zich daar openbaart als Shaddai. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zei bij zichzelf, zal dan aan een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sarah een 90-jarige baren? En Abraham zeide tot God, och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Toch nog eventjes zijn eigen dingen ertussen schuiven, zou je kunnen zeggen. Toch nog even datgene waarmee die God een handje wilde helpen ertussen schuiven. Het zal Ismaël zijn, want eigenlijk twijfel ik heel sterk aan uw belofte. En dan antwoordt God. Maar God zei, nee, maar uw vrouw Sarah zal u een zoon baren en ge zult hem de naam Isaac noemen. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. En wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik zal hem zegenen en vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik oprichten met Isaac, die Sarah u op dezelfde tijd in het volgende jaar baren zal. En toen God geëindigd had met hem te spreken, voer hij van Abraham op. Het einde van alle tegenspraak van Abraham, einde van alle twijfel. God spreekt zijn woord, herhaalt zijn belofte. Hij zou het doen. En in Genesis 18 zien we dat Sarah ook lacht, in ongeloof in feite. Vers 11. Abraham nu en Sarah waren oud en hoogbejaard. Het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sarah in zichzelf, denkend, zal ik wellust hebben, letterlijk staat er, zal weelde tot mij komen, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is. Toen zeide de Heer tot Abraham, waarom lacht Sarah daar en zegt, zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? De bestemde tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren. En Sarah zal een zoon hebben. Tot zover. Zou er een zaak zijn die voor JW te wonderlijk is? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Een gevleugelde uitspraak die we misschien maar al te goed kennen. Maar de inhoud ervan en die God die erachter staat, die dat zegt. Die God geloven. Ook al lijkt in je leven misschien op dit moment alles wel tegen te zitten op een ontzaglijke manier. En lijkt het allemaal wel de toekomst heel erg zwart en onduidelijk, onzeker. Dat kan. Maar zou er dan een zaak zijn voor de Heer te wonderlijk? De vraag stellen ze hem eigenlijk al beantwoorden. Nee, niets is voor hem te wonderlijk. Hij zal vervullen wat hij beloofd heeft. Hij zal uitredding geven. Een uitkomst geven. Waar je versteld van staat, alleen we zijn zo bezig vaak met ons eigen wereldje en ons eigen dingetjes te regelen, dat we helemaal niet meer doorhebben dat er een grote God is die echt de zaken regelt. Die als het ware de grote regisseur is, zou je kunnen zeggen. Niet op de achtergrond, maar die daadwerkelijk werkt, ook in deze tijd. Veel mensen denken van, ik zie al dat lijden in de wereld. Waar gaat het naartoe? Is er dan wel een God? Waarom laat hij al dat lijden toe? Dan rekenen ze niet met God. Dan rekenen ze niet met wat hij beloofd heeft. Romeinen 8, we hebben er vorige week nog bij stilgestaan. Al dat lijden, dat leidt tot iets. Dat lijden, dat Paulus zegt, dat lijden dat produceert iets, dat brengt iets voort. Heerlijkheid zal het zijn in de toekomst. Dat is wat God beloofd heeft. Ja, maar ik zie het nu niet. Nee, Abraham zag het ook nog niet, die menigte van volkeren. Hij zag die zoon ook nog niet. Maar op het moment dat hij dacht van het is absoluut onmogelijk dat we nu nog een zoon zouden kunnen krijgen. Laat God zich zien als Al Shaddai, als de levendmaker, als degene die roept wat er nog niet is. En zo heeft hij ook ons geroepen. Op het moment dat de apostel Paulus zelf werd geroepen, was er nog helemaal geen sprake van de gemeente. Ja, bij God wel. Bij God wel, al van voor de nederwerping van de wereld. En dan roept God datgene wat er nog niet is, dat lichaam van Christus, roept hij uit. In 2000 jaar. Om te midden van de hemelingen straks, die geweldige wijsheid van God en zijn genade te tonen. Maar het gaat om God die het vermogen heeft, die het alvermogen heeft, om dat in uw en mijn leven te bewerken wat wij misschien op dit moment voor onmogelijk houden. juist op die momenten dat alles tegen lijkt te zitten, dat het naar de mens gesproken niet meer kan, was het ook bij Abraham en Sara toch het geval. Het kon niet meer. Het kon niet verder zo. En dat is juist het moment waarop God ingrijpt. Zou er voor hem iets te wonderlijk zijn? Zou er een zaak zijn op deze aarde die voor hem te wonderlijk is om te doen? Zou het niet wonderlijk kunnen zijn dat, als we zien dat vandaag de dag het volk Israël steeds zwaarder verdrukt wordt en nu met raketten beschoten wordt en die druk zal alleen maar groter worden, dan kun je bijna niet voorstellen dat Israël leider zal zijn van de volkeren en een land zal bezitten vanaf de rivier de Nijl tot aan de Eufraat. Maar dat is wat God beloofd heeft. We zien het nu niet, maar God gaat het wel doen, want hij is bij machten. Hij heeft dat vermogen om zijn woord te vervullen. We hebben dat woord nodig. Als de tegenstander erop uit is om de Heer te misleiden, dan zegt de Heer, niet alleen bij brood zal de mens leven, maar bij dat woord wat uitgaat vanuit de mond van God. Dat is daadwerkelijk leven, als je daarbij leeft. Abrahams ongedisciplineerd geloof zou je kunnen zeggen, moest opgevoed worden. En daarom ging dat geloofsleven door allerlei beproevingen, door allerlei tests, om die geloofsgroei te bewerken. En dat geloof wordt versterkt juist in problemen. En Abraham, zegt Paulus dan, verheerlijkte God. Abraham gaf God de eer. Hij werd versterkt in het geloof, hè? Romeinen 4, vers 20. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar dat laatste restje wat er was, nam God weg. Maar hij geloofde God en gaf God de Heer in de volle zekerheid. He, die volle zekerheid, dat woord, dat heeft te maken met gedragen worden. Ten diepste vanuit het Grieks. Gedragen worden. Ten volle gedragen worden, zou je kunnen zeggen. Dat hij bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Abraham had die belofte. Maar hij leerde God beter kennen. Doordat hij keek naar zijn eigen omstandigheden en zag van, eigenlijk kan het niet meer. En dat was het moment waarop God voorzag. En daarin gaf, en Abraham geloofde God. Ondanks alles wat tegenleek. God sprak zijn woord. Abraham geloofde dat. En gaf daarmee God de eer in zijn leven. Abraham geloofde God. Dat eerde God. Want Abraham besefte, het gaat niet langer om mijn kracht, om mijn oplossingen, om wat ik. Maar God maakt in ons leven duidelijk dat het ik van ons ertussenuit moet. En dat hij het moet doen. En daarom werd het gerekend, zegt Paulus, tot gerechtigheid. En het wordt ook om ons het wil zo geschreven, zegt Paulus dan. Ook om ons het wil. Want wij vestigen ons geloof op hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. God de levendmaker. God de roepende. Zijn roepstem klinkt elke keer als we dat woord horen. En zegt u van, nou, ik voel me zo vaak onzeker. Dan moet uw geloof versterkt worden door het woord. Want het woord versterkt dat geloof. En dat geloof vult ons hart met zekerheid. Dat verdrijft alle onzekerheid. En je zou kunnen zeggen, als je naar Gods woord toe gaat, dan past ons alleen maar een ootmoedige houding door te zeggen van, ja, dat is Gods woord, dat is de schrift. En op voorhand geloven wat God zegt. Op voorhand al, wat hij ook maar zegt. Wat het ook maar zal zijn. Op voorhand geloven we dat. Omdat hij de betrouwbare is. En dat we geloven dat net als bij Abraham God zaken in aanzijn kan roepen die er nog niet zijn. We hebben een geweldig evangelie. Uiteindelijk zal God alles in alle zijn. Ja, en nu is er nog zoveel ongeloof om ons heen. Maar we leven ook in de tijd waarvan de schrift zegt dat het geloof nog niet het deel is van allen. God roept uit. Individuele mensen. Maar het neemt niet weg dat hij niet alleen de redder van ons is, van de gemeente, het lichaam van Christus. Maar hij is ook de redder van zijn volk Israël. En hij is uiteindelijk ook de redder van alle mensen. Dat is niet omdat wij dat vanuit ons gevoel of vanuit sentimentaliteit beleiden. Maar het gaat erom, dat is wat de schrift zegt. Dat is belangrijk. En het gaat niet om wat wij vinden of menen. Maar het gaat om wat dat woord zegt. Dat zal God vervullen, want die God heeft het gesproken. Die God is betrouwbaar. Dat is waar. Daar kunnen we onze zekerheid, ons leven op bouwen. En Abraham leerde het om zijn leven niet te langer te bouwen op zijn eigen oplossingen. Zijn zelf, en noemt u maar, vult u het maar in, hè? Zijn zelf, puntje. Want daar zijn we als mens zo vaak mee bezig. Christus, hij werd opgewekt. Hij is overgeleverd om onze overtredingen. En hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat is een geweldige uitspraak. En daarin zien we ook dat God degene is die het gedaan heeft. Door hem te geven. Om onze zonden, overtredingen, werd hij overgeleverd aan het kruis. Hij stierf. En de dood van Christus was hetgeen wat onze rechtvaardiging bewerkte. De dood van Christus bewerkte onze rechtvaardiging. We zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. En die opstanding van Christus, het feit dat hij werd opgewekt, was de bezegeling van het feit dat wij gerechtvaardigd zijn. Dat voelen we niet. Maar als we kijken naar dat open graf, het graf wat leeg is, hij werd opgewekt op de derde dag. Dat was de bezegeling van het feit dat wij gerechtvaardigd zijn. Die dood van Christus bewerkte dat. En daarom kunnen we in volle vrede naar God toe gaan. Want hij is ook verzoend met ons. Hij is degene die het doet. Hij is degene die het bij Abraham deed. En ja, je zou kunnen zeggen, misschien zou ik de vraag kunnen stellen aan u van, tot welke categorie gelovigen behoren we eigenlijk? Behoren we tot die gelovigen waar Abraham voor staat, die nog bezig was, ja, wel vanuit geloof, maar toch nog allerlei eigen weggetjes, eigen oplossingetjes, eigen dingen zoeken in situaties. En het in feite daardoor beter willen weten dan hij. Of hoort u ook bij Abraham? En erkent u dat God degene is die werkelijk de algenoegzame is? Die voldoende kracht heeft om ook in uw persoonlijke leven te vervullen wat hij heeft beloofd. En te handelen naar dat wat hij het beste is. En dan met dat besef, als je God zo mag leren kennen, dan zing je zo'n lied misschien iets weer anders weer. Van het laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat gij u verwonderen moet. Zou voor hem dan iets te wonderlijk zijn? Eigenlijk zou je daar een uitroepteken achter kunnen zetten. En daarbij beseffen, Heer, nee, voor u is niets te wonderlijk. Voor u is niets te wonderlijk. En ik vertrouw op u. Al die onrust die er in mijn leven is, wat er dan ook is, wat er dan ook meer in mijn leven speelt, Heer, ik erken dat ik eigenlijk liever mijn eigen weggetjes liep. Ik geloof uw woord wel, maar niet altijd acht ik u de betrouwbare. Ik liep zo vaak nog mijn eigen weggetje. Heer, wilt u het maar voortaan in mijn leven ten volle doen. En ik wil volledig vertrouwen op u. En elke dag leven vanuit dat vertrouwen. God zal zeker zijn belofte vervullen. Hij is degene die niet verandert. Hij is dezelfde nog. Zoals hij zich aan Abraham toen, duizenden jaren geleden, onthulde, openbaarde. Zo is er nog vandaag precies eender. Al Shaddai, de algenoegzame. Hij doet het in ons leven. Hij zal het uitwerken. En voert ons naar maar één ding, naar heerlijkheid. Wat uiteindelijk is tot eer en verheerlijking van zijn naam. Amen.